zo direct ook het vijfde couplet van deze prachtige psalm. En dat gaat over Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. We willen eens een ogenblik stil zijn voor de Heer. Onze hulp en verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Ook aan u, aan jou leven. Amen. De Bijbel zegt, de Heer is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Amen. Is de Heer om een zegen vragen over dit samen zijn en voorbeden doen, mag ik u daarin voorgaan. Heren, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn in deze avonddienst om samen uw woord te openen en samen u te loven en te prijzen met onze liederen, onze dank uit te zeggen naar wie u bent en wat u doet en gedaan hebt, ook in ons alle leven. En we danken u dat we u mogen kennen, de God van de Bijbel, de schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En wie bent u al niet meer voor ons? En we danken u daarvoor dat u zichzelf geopenbaard hebt. U bent de levende God. We hoeven u niet te bedenken, maar we mogen u kennen zoals u zich aan ons door uw geest en door uw woord hebt geopenbaard en wilt openbaren. Zegen ons ook vanavond als we samen uw woord lezen en zullen overdenken in de prediking, dat we een rijke zegen mogen wegdragen en wilt u uw eigen machtig en heerlijk werk doen hier in deze plaats. Bouw uw gemeente ook daardoor, door uw woord en door uw geest, uw gemeente hier aan deze plaats. Zo dragen we elkaar aan u op, we dragen de gemeente aan u op. Ook hen die ziek zijn, heren, willen we gedenken in deze voorbeden. En we willen ze bij u brengen. U weet in details wat zij nodig hebben. En daarom bidden wij u voor een ieder van hen. Zegen hen vanuit uw heiligdom. Heer, doet u wat wij niet kunnen. Vanuit uw troon. U bent God in de hemel. En wij zijn uw kinderen door de Heer Jezus. En we danken u dat we zo ook samen hen bij u mogen brengen. En ook de ouderen die misschien niet kunnen komen, hen die op vakantie zijn en onderweg zijn op gevaarlijke wegen. Hen willen we bij u brengen en laat uw bewarende trouw en machtige beschermende vaderhand over hen zijn. Heren, zo willen we ook bidden voor uw volk Israël in deze verschrikkelijke tijd waarin moordenaars erop uit zijn om Israëlische burgers te doden, Joodse mensen. En we willen u bidden, Heer, ook voor zoveel Israël haat in de wereld. Demonstraties in allerlei steden tegen Israël en voor de Palestijnen. Heer, we zijn niet tegen de Palestijnen, maar we zijn wel tegen hen die moord en doodslag blazen en roepen en ook in praktijk willen brengen. Hier gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen, ook in oorlogsgebieden in deze wereld, vooral in de islamitische wereld. En we dragen ook deze mensen aan u op. En we danken u dat we bij alles wat er gebeurt, mogen weten dat het beste nog komen moet. Want straks komt het vrederijk, als u de vredevorst zult komen. En daarom bidt heel uw gemeente over het rond te raden, telkens weer opnieuw. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Dank u voor uw woord voor vanavond en we bidden uw zegen daarover. Wil met een ieder van ons zijn en ons geven naar de rijkdom van uw genade. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. 333 uit de bundel van Johannes de Heer. 333. Het is een bekend gezang ook. En het houdt ook een beetje verband met de boodschap van vanavond. 333. O God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en storm gebruis, bewijs ook ons uw trouw en macht, en wees ons een eeuwig huis. 333 en wat er verder volgt in dit lied. Nou, daar willen we ook over lezen in de Bijbel, in het boek Prediker. Het boek Prediker, en dan lezen we een paar versen uit hoofdstuk 1. Prediker vindt u na de Spreuken, weet u wel, Spreuken is een vrij groot boek. Prediker is niet zo groot. En als je dan geen duimgrepen hebt, kun je het niet zo makkelijk vinden. Maar na de Spreuken, dan vind je het wel makkelijk. Spreuken hoofdstuk 1 en dan lezen we de eerste 14 versen. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zich aftopt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend eilt zij naar de plaats waar zij opkomt. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen komen zij altijd weer. Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend. Het oog wordt niet verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn en wat gedaan is, dat zal gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men zegt, zie, hier, dat is nieuw? Het was er al in verre tijden die voor ons waren. Er is geen heugenis van de vorige tijden en ook van de latere die er zullen zijn, zal geen heugenis wezen bij hen die dan nog later zullen leven. Ik, Prediker, was koning over Israël, te Jeruzalem. En ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Nou, tot zover. Een wonderlijk stukje de Bijbel, hè? Je wordt er niet blij van in eerste instantie, op het eerste gezicht. Is dat nou koning Salomo, zo'n pessimist? Een zwartkijker? Nou, misschien valt het mee. We gaan eerst nog een lied zingen. En dan hebben we ook gelegenheid om onze collecte te geven in... Ons een bijdrage te geven in de collecte. En dat is lied 513, de versen 1, 2 en 3. Gaan we samen zingen. En de collecte is voor de gemeente, zoals u weet. Niet alleen de voorganger vanmorgen was laat, maar de tv is ook steeds te laat. En dan weten wij niet hoe we verder moeten zingen. Excuses nog dat ik zo laat was vanavond. Maar Enschede is altijd weer verder weg dan je denkt. Ja, voor jullie niet, maar voor ons wel. Nou, de prediker Salomo, zoon van David, de grote koning van Israël, type van de Heer Jezus, type van de vredevorst. En wat is Salomo niet meer? Groter dan in zijn tijd is het rijk van Israël niet geweest. Maar als je dit leest, dan denk je, ja, hij verveelde zich zeker stierlijk in zijn koninklijk paleis. En hij werd zo pessimistisch dat hij heeft deze treurige dingen opgeschreven. Hij zag het leven niet meer zitten. Wat is er nou aan? Alles is al geweest, er is niks nieuws onder de zon. En Salomo was kennelijk iemand die van nieuwe dingen hield en van uitdagingen hield. En dat is ook later wel in zijn leven gebleken. Hij was een wijs man, hij was een man van God, maar hij ging toch ook helemaal de verkeerde kant op. Hij hield zich bezig met op een gegeven moment met meer dan 2000 vrouwen. Terwijl ons spreekwoord zegt dat 1 vrouw 1000 mannen al te veel is. Dan kun je nagaan hoe zwaar Salomo het gehad moest hebben in die tijd. Maar in ieder geval, dat boek Prediker is ook een wijsheidsboek. Het zijn levenslessen die ons daarin worden gegeven. Want als je het verder leest, kom je toch ook allerlei hele mooie dingen tegen en mooie uitspraken die voor het leven van elke dag van grote betekenis zijn. Maar Salomo zegt hier van dat God deze dingen, het onderzoek namelijk naar de zin van de dingen van alle dag en naar de zin en de betekenis daarvan, als je dat gaat onderzoeken, dat is een kwelling voor de mens en die heeft God aan de mens gegeven. Nou gaan wij niet de zin van de dingen onderzoeken, maar we willen hier toch wel even over nadenken aan de hand van dit gedeelte. Hij zegt dat het is verschrikkelijk vermoeiend als je je daarmee bezighoudt. En weet u wat het wonderlijk is? Dat hoor ik ook vaak veel christenen zeggen. Veel christenen die eigenlijk nauwelijks of niet weten wat er in de wereld te koop is. Die leeg zijn als het gaat over allerlei interessante vragen en achtergronden van het wereldgebeuren. Veel christenen leven in een klein wereldje van het eigen huisje en het eigen haartje. Nou is daar niks op tegen, want dat is goud waard. Maar het is voor christenen toch van groter belang om ook de wereld te zien en die te beschouwen en te vragen in het licht van de Bijbel wat de betekenis van die dingen is. Niet voor niets heeft Jezus gezegd, een heel bekende tekst voor u waarschijnlijk, dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. En dat we moeten letten op wat er in de wereld gebeurt. Want als u leest over de tekenen van de tijd, gaat het meestal niet over de kerk, maar gaat het over dingen buiten de kerk en in de wereld en in de volkerenwereld, wat zich daar allemaal afspeelt. En dan is het goed om je daarmee bezig te houden, alleen heel veel mensen en ook heel veel christenen doen dat niet. Weten nauwelijks iets van achtergronden en van de dingen van deze wereld. En jonge mensen ook helaas steeds meer. En dat is een treurige zaak eigenlijk. Christen zouden moeten voorop lopen in het onderkennen van de dingen en te weten wat er speelt in deze wereld. Als je buren je vragen van wat speelt er toch in het Midden-Oosten en in Israël, dan is het toch van belang dat je dat weet, dat je achtergronden weet. Ja, maar die Palestijnen, het was toch hun land? Nou, dan kun jij zeggen, als je de achtergronden weet, Palestijnen, dat waren tot 1962 de Joden die in Palestina woonden. Er hebben altijd Joden gewoond. Er hebben altijd zo'n 15.000 Joden gewoond in Jeruzalem, ver voordat de staat Israël bestond. En dan zeggen die mensen, oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Het is een idee van Yasser Arafat geweest om de Arabieren in Israël Palestijnen te noemen. En zo is dan het Palestijnse volk ontstaan. Maar dat was nooit een volk, het is nooit een volk geweest. Ze hebben nooit een parlement gehad, ze hebben nooit een regering gehad, ze hebben nooit eigen land gehad. Ze gingen wonen in het lege land, de Arabische herders die van Saudi-Arabië kwamen en van Jordanië en zo, in het land dat door Titus van Rome verwoest is, de steden die verwoest zijn, en daar gingen zij wonen. En daarom de Joden in Israël noemen de Palestijnen altijd nog de Arabieren, want dat zijn de Arabieren. Nou, als je dat nou weet, dan is het heel interessant voor je ongelovige buurman die dat niet weet. Want Paulus zegt, je moet iedereen het goede antwoord kunnen geven. Dus ik denk dat jullie specialisten zijn op dit gebied. Kan ik wel een beetje raden dat je hier veel over hoort en ook veel over leest. Maar het is goed om elkaar te zeggen en op te scherpen dat we dit zouden moeten doen. Christenen moeten geen lege mensen zijn, geen nihilisten. Zij moeten een antwoord weten op de wereld waarin wij leven. Zoals die patiënt tegen die dokter zei in Utrecht. Ten tijde van de Yom Kippur-oorlog en de spanningen die dat opleverde en de autoloze zondag en zo, weet u nog, 1973. En toen zei die longarts, een professor ook aan de universiteit en arts in het ziekenhuis, had een gesprekje met een van zijn patiënten die daar in het ziekenhuisbed lag. En die man die zei, ja, maar dan moet u de Bijbel lezen. De Bijbel, zei die professor, moet ik de Bijbel lezen om dat te weten? Ja. Dan moet je de Bijbel lezen. De Bijbel gaat over het verleden, over het heden en over de toekomst. En als het over deze oorlog gaat, die een hele wonderlijke oorlog is, de Yom Kippur-oorlog op Grote Verzoendag, dan moet je eens kijken wat er in de Bijbel over staat. Wel, om een lang verhaal kort te maken, dat heeft die professor niet losgelaten. En hij is op zoek gegaan. Hij heeft een Bijbel gekocht. Hij is op zoek gegaan naar mensen die naar de kerk gingen, waarvan hij dat wist. Gelukkig gingen die naar de goede kerk. En daar heeft hij over het profetisch woord gehoord. En deze professor is tot levend geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En in het woord van God gaan geloven. En dan krijg je een heel breed perspectief. Dan pas zie je hoe de wereld in elkaar zit als je bij een open Bijbel de dingen gaat onderzoeken. Wel, daar spreekt Salomo over. Salomo spreekt erover en alsof hij heel veel mensen verwoord, zeg maar, dat alle dingen zijn altijd zo geweest, er is niks nieuws onder de zon. Heb je dat niet mensen horen zeggen? Een van de tekenen van de tijd, oorlogen en geruchten van oorlogen. Oh, zeiden de mensen, dat is altijd geweest, er is altijd oorlog geweest. En dat komt zo dagelijks, komt dat voor, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet waar. Want kijk, wij hebben in de 20e eeuw een nieuw woord uitgevonden. Kun je dan zeggen tegen zo iemand? Een nieuw woord als het gaat over oorlog. In de 20e eeuw hadden we voor het eerst een wereldoorlog. En daar hebben we er twee van gehad. Heel interessant. En als je nou een beetje verdiept in de beschouwingen die er waren voor de Tweede Wereldoorlog, voordat het jaar 1900 begon, en je kijkt eens wat daar geschreven is en gezegd is door, ik noem maar, een van de bekende filosofen van die tijd, die in 1900 is overleden, Friedrich Nietzsche, de man die het woord God is dood heeft uitgevonden. Een verschrikkelijk woord natuurlijk. Dat bedoelde niet mee de God van de Bijbel, dat bedoelde hij de cultuurgod mee van Europa. En toen hij tot de ontdekking kwam dat die God gestorven was in zijn tijd, toen zei hij, toen heeft hij een gedicht gemaakt, dat kun je met droge ogen bijna niet lezen, een heel lang groot gedicht, een aangrijpend gedicht, waarin hij de rampspoed aankondigt van de 20e eeuw. En de 20e eeuw was zo'n wereld van twee wereldoorlogen. En van alles wat er zich nog meer in de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. En niet in de laatste plaats ook de vernietiging van de 6 miljoen Joden in Europa. Nietzsche heeft dat voorspeld, heeft dat voorzegd. Niet in de letterlijke zin van het woord, maar heeft gezegd, nu is de nacht over de wereld gekomen. Hij beschrijft een verhaal van een man die met een lampje de stad ingaat om daar aan de mensen te vragen, hebben jullie gezien dat God dood is? Hij is weg. Hebben jullie gezien waar hij is? Het is een verhaaltje dat hij schrijft, maar een aangrijpend verhaaltje. Omdat Nietzsche heel diep doorleefde en doorvoelde wat het betekent als God uit de samenleving en uit de wereld weg is. Nou, het valt mij op dat heel veel christenen daar nauwelijks of niet over hebben gelezen, of er een boek over hebben gelezen. En u misschien ook niet, maar ik hoop het te prikkelen en aan te vuren om wel met de dingen bezig te zijn. We zongen dat prachtige lied, O God, die droeg ons voorgeslacht. Wij zijn voortgekomen uit de wereld die achter ons ligt. En we mogen vooruitkijken naar de wereld die voor ons ligt. Aan de hand van een open Bijbel, het profetisch woord. Het is een vermoeiende zaak, zegt Salomo. Maar het is de moeite waard om het te doen. Salomo zelf profeteert ook als hij over de toekomst en over de dingen nadenkt. De geschiedenis van ons voorgeslacht. Dat is een hele belangrijke. Ik ga daar een paar elementen van noemen zometeen. Om u te laten zien hoe Salomo hier in dit gedeelte van Prediker gelijk heeft. En het is natuurlijk heerlijk als je in de kerk bent dat je hoort over vergeving van zonde. Maar dat wist u al. En als u dat nog niet wist, dan wil ik u dat nu zeggen, dat het mogelijk is dat je zonden vergeven worden op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dat wist je natuurlijk al. En het is ook belangrijk om dat steeds weer te zeggen. Maar daarnaast is het heel belangrijk om ook die andere dingen waar de Bijbel over spreekt, het profetisch woord en de dingen van de toekomst en de geschiedenis van ons voorgeslacht, om die te leren kennen. Om vanuit het verleden dingen te leren die belangrijk zijn voor de toekomst. Er was een zoontje, een jongetje van 6 jaar, dat vroeg aan zijn moeder, mama, waar komen we eigenlijk vandaan? En nou, moeder ging aan de tafel zitten, een zoontje tegenover haar, en ze ging het scheppingsverhaal uitleggen. Dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft en ook de mens gemaakt heeft en dat we door hem geschapen zijn. Ja, maar papa zegt dat we van de apen afstammen. Ja, zei zijn moeder, maar dan heeft hij het over zijn familie. Het is belangrijk dat je iedereen een goed antwoord kunt geven. Begrijpt u, nou is dit een grapje, maar het is wel een zinvol grapje. Want de wereld is wat dit betreft vol met opvattingen en meningen die niet met de Bijbel stroken. En als wij zeggen dat we bijbelgetrouwe christenen zijn, moeten we ook het goede antwoord kunnen geven. Ook aan zo iemand die zegt, waar komen wij vandaan? Wat gebeurt er in deze wereld? Wat is de zin ervan? In de wereld waarin wij leven. Hoe komt het toch dat onze kinderen steeds minder moeten hebben van het woord van God? Dat een jonge generatie, een nieuwe generatie, kerkelijk gezien volkomen afhaakt. Is er dan geen religie meer? Ja, er is nog wel religie, volop religie. Maar er zijn hele grote kerken waar de tieners niet meer komen. Die blijven gewoon thuis, die blijven op hun bed liggen. Die hebben geen boodschap meer aan de kerk. En dat heeft een reden. En wij moeten zoeken, wij mogen zoeken naar de oorzaak daarvan. En dan zullen we zien dat we natuurlijk leven in een tijd van grote afval. Maar wij moeten in het verleden de antwoorden vinden voor het heden. Dat is heel belangrijk. En als Salomo zegt dat het een zware taak is om dat onderzoek te doen, dan heeft hij daarin gelijk. Maar het gaat er ook om dat wijsheid en kennis, dat we die leren kennen. Hij zegt zelfs in vers 17, zo heb ik er mijn hart op gezet, om wijsheid en kennis, verdwaasdheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien dat ook dat najaag is van wind, want in veel wijsheid ligt verdriet. En als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart. Dus het is niet zo'n geweldige opbeurende bezigheid om je ermee bezig te houden. Maar ik wil u toch oproepen om het te doen. Om eens een keer naar de bibliotheek te gaan en eens een boekje te kopen over, ik zal maar één ding noemen, wat zo voor de hand ligt. Om eens een boekje te kopen van de invloed van de Griekse geest in de theologie en in de kerk. En als je zegt de Griekse geest, heeft dat met Griekenland te maken? Mooi vakantieland, dan kun je naartoe, dan kun je genieten van het mooie weer. Allemaal helemaal waar. Maar de Bijbel spreekt over die Griekse geest, dat dat een enorme geest van afval is. En die Griekse geest, die is in de eindtijd, komt die geweldig op. Hij is niet zichtbaar, want het is een geest is niet zichtbaar. Maar hij is wel te herkennen. Maar om een geest te herkennen moet je geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. En als we dat niet hebben, dan zien we het niet. En dan staan we verbaasd om de dingen die gebeuren. En dan snappen we niet goed wat er nou eigenlijk precies om ons heen gebeurt. Wel, die Griekse geest, dat is de Griekse religie met de Griekse god Zeus, weet u wel? Dat weet u natuurlijk allemaal, dat zijn bekende feiten, bekende dingen. Maar het wezen van de Griekse geest is dat hij God vermenselijkt en de mens vergoddelijkt. En dat is precies wat vandaag gebeurt, ook in kerk en theologie. De mens wordt op een voetstuk gezet, het gaat om de mens, het gaat om de rechten van de mens, het gaat om, nou ja, noem maar op, hoe je dat allemaal verder wilt invullen. En God wordt steeds meer vermenselijkt. En het godsbeeld, bijbelse godsbeeld, verdwijnt in de kerk. Ik heb het over de theologie. Ik heb het natuurlijk niet over jullie kerk, over deze kerk. Dat zal wel goed zijn, hoop ik. Maar let op, hè. We maken vandaag wonderlijke dingen mee. Ik was vanmorgen in een zeer bijbelgetrouwe gemeente. En de zangleidster die de liederen van tevoren aankondigde en daar een kort woordje tussen sprak, die kondigde een kinderliedje aan en die kondigde aan dat God groot plezier heeft in de liederen die wij zingen. Ze zei het eigenlijk, ik kan me niet letterlijk meer herinneren, maar het kwam hierop neer dat God eigenlijk een beetje zat te treuren met een boekje in een hoekje, maar als wij gaan zingen, dan beuren we God helemaal op. Wat is dat voor godsbeeld? Dat is de vermenselijking van God. En mag je dat voor kinderen dan zo zeggen? Nee, moet je voor kinderen ook niet zeggen. Wij moeten het godsbeeld van de Bijbel aanhouden. Dat is de eerbied voor God. De Zoon van God, de Heer Jezus, noemt God de Vader, Heilige Vader. En dat moeten wij ook doen. Wij kunnen hem geen menselijke eigenschappen toedichten, zodat hij één van ons wordt. Dat was in de moderne theologie in de jaren 60, was dat zo. Hij was onze partijganger, werd hij genoemd, in de politieke theologie. Ongelooflijk. En dan werd Israël voorgesteld als de onderliggende klasse en Egypte was de bovenliggende klasse en die onderdrukte de onderliggende klasse, zeg maar. De klassenstrijd, de communistische klassenstrijd. En toen ik daarbij zat in de jaren 60, toen stond ik op naar de reactiemicrofoon. Ja, ik was zelf ook nog maar 25. En vroeg aan de dominee, aan twee predikanten die achter de groene tafel zaten en deze dingen verkondigden. Ze hadden dat woord niet genoemd, maar ik zei, ik vermoed dat u communist bent. En toen was het doodstil in de zaal, want wie zegt dat nou tegen een dominee? Dat zeg je toch niet? Maar de dominee drukte zijn sigaret uit in de asbak, toen mocht je binnen nog roken. En kun je nou niet meer voorstellen, hè? Maar dat was zo. Hij drukte zijn sigaret uit in de asbak en hij zegt, nou, misschien komen we bij het communisme uit onze theologie, dat weten we nu nog niet. Dat was in de jaren 60. En weet u wat mij opviel? Dat het hele gereformeerde kerkvolk daar aanwezig met geen woord reageerde. Iedereen geloofde het wel. Dat is treurig. Dat is erg. En dan wordt zo'n kerk helemaal weggevaagd. Er is helemaal niets meer van over. Nog van de leden, nog van het kerkgebouw. Het is allemaal weg. Wel, dat is het gevolg van lege christenen. Dat is het gevolg als je van het feit dat je de dingen op zijn beloop laat zonder dat je daar aandacht aan geeft. Want die Griekse geest, en dat kan ik dan makkelijker vertalen, dan kunt u het ook makkelijker onthouden en misschien weet u het ook wel. Dat is de geest van het humanisme. Is het humanisme dan verkeerd? Als zodanig niet. Maar het is wel verkeerd ingevuld. Kijk, God houdt van mensen. Hij heeft de wereld lief. Hij heeft zijn eigen zoon daarvoor gegeven. Dus als iemand een humanist is, dan is het God wel. Maar als je het in gaat vullen zoals de humanisten doet in deze wereld, dan ga je het verkeerd invullen. Dat wordt ingevuld vanuit de Griekse grondgedachte van de vergoddelijking van de mens. Nou, hier heb je al voldoende huiswerk om de komende week eens naar de bieb te gaan en daarover eens een paar boekjes te lezen. Hoeven geen pillen van boeken te zijn. Kunnen ook dunne boekjes zijn. Kunnen ook schoolboekjes zijn misschien. Die over de Griekse geest gaan. Ze zijn er vast wel. Maar je moet wel de moeite nemen om het te lezen. Om de dingen te herkennen. Is dit de geest van het humanisme? De man die daar geweldig voor gewaarschuwd heeft, was de beroemde professor Schaefer. Dr. Francis Schaefer, ook voor de EO-televisie. Alleen weet u wat het probleem is? Televisieprogramma's moet je maken voor kinderen van 13, 14 jaar. Anders haakt het publiek af, want dan snappen ze het niet meer. En dat is heel treurig. Dat is heel frustrerend. Dus televisieprogramma's met enige inhoud, die worden na 12 gepland tegenwoordig. Want als het een beetje inhoudelijk is, haken de mensen af. Die kijken liever naar RTL 4 of 5. Naar films en flutprogrammetjes en quizzen en zo. Dat doen jullie natuurlijk niet. Maar daar krijg je wel lege mensen van. Wel, die Griekse geest, die is enorm aanwezig in de kerk van vandaag. En als we hier lezen bij Salomo, dan zijn dat elementen waar Salomo over spreekt. Want dat humanisme leidt uiteindelijk tot pessimisme. Het humanisme leidt uiteindelijk tot wanhoop. Dat de mens onder de grens van de wanhoop terechtkomt. En wij zijn in onze samenleving daar niet ver vandaan. Meer dan 1 miljoen mensen in ons land slikt al antidepressiva. Pillen van de dokter. Om de depressie tegen te gaan. Meer dan 1 miljoen. En ik weet niet hoeveel kinderen allerlei medicijnen slikken omdat ze te druk zijn. Honderdduizenden kinderen worden volgestopt met medicijnen door de dokter. Om hem een beetje rustig te houden. In de meeste gevallen vraagt het kind alleen maar om een beetje aandacht en liefde. En niet om een sleutel om zelf de deur open te doen als hij uit school komt. Wel, dat is de wereld waarin wij leven. En hoe gaat de kerk daarmee om? Wat is het gevolg ervan? Dat laat zich allemaal raden. Maar in de wereld waarin wij leven, heeft altijd, ook in de geschiedenis, in ons voorgeslacht, hebben dingen zich afgespeeld waar wij vandaag een les uit kunnen leren. Ik zei tegen mijn kleinkinderen, we waren een paar dagen in Limburg, als we ooit naar Maastricht gaan deze week, we zijn er helaas niet aan toegekomen, maar als we ooit naar Maastricht gaan, zal ik je wijzen op 2 dingen. Want we hadden een babbeltje en dan probeer ik altijd een beetje inhoudelijk ze wat mee te geven, zeg maar. Dat vinden ze leuk. Kinderen zijn heel leergierig. En dan zal ik je, als we op dat plein zijn, weet je wel, in Maastricht, hè, de Vrijthof, dan zal ik je wijzen op 2 kerken die daar staan. En die 2 kerken die stralen een geweldige boodschap uit. Ja, welke dan? Ja, als we er zijn, zal ik het je vertellen. Maar ja, nou zijn we er niet naartoe gekomen, dus ik heb het ze niet verteld. Maar ze zullen er ongetwijfeld op terugkomen, want ik had ze nieuwsgierig genoeg gemaakt. Als ze terug zijn, straks uit Limburg, dan gaan ze zeker naar vragen. En wat zijn die 2 kerken? Wel, dat is een Romaanse kerk, een Romaanse bouwstijl, weet je wel, met dikke muren en kleine ramen. Dat zijn van die plompe gebouwen, die Romaanse heet dat, architectuur. En daarnaast staat een gotische kerk. Heel slank en hoog, met hoge spitsen en hoge ramen, alles hoog. Zo'n kathedraal, weet je wel, die tot in de hemel reikt. En wat was daar nou de achtergrond van? Wel, de achtergrond daarvan is deze. Dat in het jaar 1000, in onze geschiedenis, in het jaar 1000 brak er een soort van paniek uit. Net als in 2000. Maar in 2000, toen het nieuwe millennium begon, weet u wel, was er ook paniek. Weet u dat nog? Wat voor paniek het toen was? Wij moesten waken, 's nachts in het bejaardentehuis als vrijwilligers. Want wat zou er kunnen gebeuren? De computer zou uitvallen. Maar die is niet uitgevallen, dus het is niet gebeurd. Maar er was geen wetenschapper die kon voorspellen, doet hij het wel of doet hij het niet. Maar die hele computerwereld is op zand gebouwd, zoals u weet. De chip is van zand gemaakt. Heel interessant. Ja, dat weet je, de hele wereld, de hele wetenschappelijke wereld. En de vliegtuigen en de machines en alles draait op zand. Onze hele wereld is op zand gebouwd vandaag. Dat is heel interessant. En kijk eens wat er toen was. Stel je voor, vliegtuigen bleven aan de grond, die gingen niet vliegen. Omdat ze niet wisten wat de computer zou doen. Maar in het jaar 1000 ontstond er ook grote onrust onder de christenen. En toen was bijna het hele Romeinse Rijk, zeg maar, al tot het christendom overgegaan. Ik zeg niet dat ze allemaal christenen waren, maar lid van de kerk was iedereen. Want wat was er aan de hand in het jaar 2000? Het vrederijk was niet gekomen. Het duizendjarig vrederijk. En dat zou leiden tot het oordeel van God over deze wereld. Want er stond in de Bijbel dat het duizendjarig vrederijk na de heengaan van Christus zou hij terugkomen en zou hij het vrederijk stichten. Er zijn nu 1000 jaar om en hij is niet gekomen. Het vrederijk is er niet gekomen. En na Karel de Grote in het jaar 900, ook wel interessant hoor om te weten, die wilde al een Europese grondwet en die was al heel ver in de hereniging van Europa en het herstel van het Romeinse Rijk. Maar na Karel de Grote kwamen drie keizers die alle drie Otto heten. Otto de Eerste, Otto de Tweede en Otto de Derde. En Otto de Derde regeerde in het jaar 1000. En het was een vrome man. En heel het kerkvolk was verontrust. En ze dachten, nu komt het oordeel van God. Nu zijn we overgeleverd aan de wilden die straks zullen komen en alles kort en klein slaan en ons naar het leven zullen staan. En er was zware depressiviteit onder de mensen vanwege de dreiging die men zelf had bedacht. Maar op grond van, laten we zeggen verkeerde, maar op grond van Bijbelse elementen. Dat is het verrassende ervan. Kijk, de meeste mensen konden niet lezen of schrijven, dus die hadden zelf geen Bijbel en helemaal niet in hun eigen taal. Maar zoals wij kunnen het allemaal zelf lezen, we kunnen het zelf onderzoeken. Maar zij moesten het hebben van wat de priester vertelde in de kerk. De reformatie was er ook nog niet geweest. Er was maar één kerk en dat was de Roomse kerk. En er was maar één paus en die zat in Rome. Dat was toen in het jaar 1000, Sylvester II. Heel interessante man. Weet je wat hij gedaan heeft? Die heeft het Romeinse cijferschrift veranderd. En het Arabisch cijferschrift zoals wij dat hebben ingevoerd. Je weet dat het Romeinse cijferschrift is met die letters, hè? Een M en een X en weet je wel, een C en... Als je dan wil aftrekken, dan moet je het ervoor zetten. En als je het wil optellen, moet je het nazetten, weet je wel? Die letters. X is 10. En M is 1000, geloof ik. En C is 100. En L is 50. Nou, zoiets, hè? Misschien niet helemaal goed. Maar dat heeft hij afgeschaft. Sylvester II was de eerste Franse paus. Hij was een wetenschapper. En hij zei, dat moeten we niet meer doen. We kunnen veel sneller rekenen met het Arabische schrift. Laten we dat invoeren. Dus in die tijd, het jaar 1000 na Christus, heeft hij dat ingevoerd. Maar in die tijd kwam ook die onrust in de kerk. Omdat het vrederijk niet gekomen was. Laten we eens even terugkijken. Doe dat even. Neem de moeite om over de tijd te lezen. De middeleeuwen, zeer interessant. Ga eens naar een museum. Ga eens een boek in de Bieb halen. Of wat dan ook. Of een videodocumentaire daarover zien. Die zijn er allemaal. Je kunt het allemaal op Google vinden. Het is heel makkelijk. We hebben zoveel informatie tot onze beschikking. Wij horen het antwoord te weten. Wij horen niet leeg te zijn zoals hier beschreven wordt. Vermoeid te zijn vanwege allerlei dingen die op ons afkomen. Ik weet wel, we krijgen heel veel informatie op ons af. Veel meer dan de generaties voor ons. Maar het is goed om het te doen. Het is goed om te zien hoe in het verleden God in deze wereld zijn gang is gegaan. Want nog steeds, onze God draagt deze wereld. Hij regeert deze wereld niet. Ja, uiteindelijk heeft hij alle touwtjes in handen. Maar de Bijbel zegt dat hij de wereld aan de mensen gegeven heeft en dat hij zelf in de hemel woont. Als je ongelovige buurman zegt, God bestaat niet, want dan zou het niet zo'n rommel zijn in de wereld. Dan kun je hem dat antwoord geven. En dan kun je zeggen, de Bijbel zegt, God woont in de hemel en de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. En hij heeft er 10 geboden bij gegeven om deze aarde goed te besturen. Als je je daar nou aan houdt, als iedereen dat doet, dan is het ook geen rotzooi meer in de wereld. Zo simpel is het. Nee, een goede antwoord gegeven aan je ongelovige buurman. En die kan dan misschien zeggen, nou die 10 geboden, die moet ik ook eens even lezen. Begrijp je, het is niet allemaal zinloos. Wij moeten ons verstand gebruiken. En we moeten ons hart gebruiken. Als je verstand gebruikt en je hart gebruikt, dan ga je ook je in deze dingen verdiepen. Dan ga je zien hoe God in de loop van de geschiedenis geweldige dingen heeft gedaan. Ook in het jaar 1000. Want in het jaar 1000 zei de kerk, we moeten Romaanse kerkgebouwen bouwen, want God mag niet bij ons weggaan. Hij zou reden genoeg hebben, want het vrederijk kon niet komen. Maar we willen God vasthouden. Laten we dikke muren bouwen en kleine ramen, dat hij niet de kerk uit kan vluchten. Ja, we hadden het toch over de vermenselijking van God, weet je wel? Zo denkt men. En zo denkt men vandaag nog. En soms met vrome woorden, maar het is diezelfde Griekse God. Het is niet de God van de Bijbel. Maar goed, toen hebben ze ontdekt dat het toch niet lukte en dat kennelijk God toch vertrokken was. En toen zeiden ze, dan moeten we hem nareizen. En toen gingen ze nieuwe kerksoorten bouwen met hele hoge torens, met die hoge ramen. Die zijn we later gaan noemen gotische kerken. Dat was niet meteen zo, maar dat is later zo geworden. Want ze zijn God achterna gereisd. En ze wilden ook tot in de hemel reiken met de kerktorens. God mag niet bij ons weggaan. Het is een simpele gedachte. Maar het is geen onsympathieke gedachte, vind ik. Als een heel rijk zo denkt. Als architecten zo denken. Als architecten zo kerken bouwen. Dan is het de moeite waard om in zo'n kerk rond te stappen als je met vakantie bent. En nog eens goed om je heen te kijken. En we wilden God vasthouden in de kerk. Maar, ja, dat ging niet. Toen hebben ze nog iets nieuws bedacht. En toen hebben ze bedacht de leer van de transsubstantiatie. De verandering van brood en wijn in het ware lichaam van Christus. Zo kunnen we Christus toch vasthouden in de kerk. Dat is daar vandaan gekomen, uit die tijd. Toch interessant om te beschouwen. Niet een onsympathiek, laten we zeggen, argument. Wel een verkeerde leer. Ik heb zelfs in mijn gereformeerde opvoeding geleerd dat dat een vervloekte afgoderij is. Zo staat het in de Heidelbergse catechismus. Nou vind ik dat te erg hoor. Ik bedoel, te sterk aangezet. Maar we moeten wel weten waar het vandaan komt. Dat is interessant, daar kunnen wij van leren. Dat we niet dezelfde fouten maken. Het bestuderen van het verleden roept soms allerlei moeite op. Moeite die we vandaag ook in onze eigen omgeving zien en die we niet kunnen veranderen. En daarom zegt Salomo ook dat de vermeerdering van kennis ook de vermeerdering is van smart. De postmoderne mens, waar we nu in leven, we leven in de tijd van het postmodernisme, weet u wel, een beetje een raar woord, maar het is nou eenmaal zo, ik heb het ook niet bedacht. De postmoderne mens die wil geen absoluten meer. Niks is absoluut. Alles is relatief en relationeel. In de gereformeerde theologie, in de gereformeerde kerk synodaal, in mijn jonge jaren zeg maar, kwam men met de leer van het relationele waarheidsbegrip. Absolute waarheid bestaat niet, alleen als jij er een relatie mee hebt, dan is die waarheid voor jou absoluut. Maar het hoeft voor mij nog niet zo te zijn. Dat was toen nieuw. Dat was heel schokkend. In die rechtzinnige gereformeerde kerk, althans oorspronkelijk. De kerk van Abraham Kuyper, weet u wel. En die kwam met deze ketterij, want dat is het. Maar het is nu algemeen goed geworden. Overal. En hoe zal het zijn onder evangelische? Kunnen wij nog accepteren de absolute waarheid van het woord van God? En dat bedoel ik niet alleen in woorden. Maar dat bedoel ik dat ook in daden. En in levenshouding. En we kunnen leren van het verleden. En we kunnen zien hoe daarin al die dingen zijn fout gegaan. En hoe steeds meer het modernisme, steeds meer het humanisme heeft omarmd. En het humanisme de mens als middelpunt van alle dingen heeft gesteld. Wel, daar leven we vandaag. Het boek Prediker is het boek van de wijsheid. En het is zeer de moeite waard om je daarin te verdiepen. En dan, ik herhaal, om je te verdiepen ook in de dingen van het verleden. Daar kun je wijs in worden. Salomo vond het een vermoeiende bezigheid. Misschien had hij andere dingen. Ja, hij had onder andere die 2000 vrouwen die hij moest vermaken natuurlijk. Dat was ook niet niks natuurlijk. Maar wij hebben vandaag ook een heleboel dingen die ons vermaken. De televisie, de computer. Als je je computer nou daarvoor gebruikt en je tikt op Google een woord in. Tik maar in Karel de Grote. Of tik maar in Otto de Derde, weet je wel, die keizer. Die keizer Otto de Derde, die heeft aan publiek zonde beleden met het kruis om zijn nek dat oorspronkelijk was van Karel de Grote. Dat heeft hij uit zijn graf gehaald, afgedaald in Aken in de grote kerk en heeft daar het kruis om zijn nek gehangen. En hij heeft daar openbaar zonde beleden dat het vrederijk niet is kunnen komen. Indrukwekkend. Zoals Daniel ten aanschouwen van iedereen een gebed bad bij een open raam. Zo deed Otto de Derde dat ook. Een keizer van het Romeinse Rijk. Ons voorgeslacht. Lieve mensen, hoe zien wij naar het verleden? Hoe kijken wij naar de wereld waarin wij leven? Hebben we ons opgesloten achter dikke muren? En hebben we oogkapjes voor gedaan om niet te zien? Of staan we midden in deze wereld en kijken we naar de wereld zoals God naar de wereld kijkt? Met de bril op van de Bijbel, van het profetisch woord. Want na deze, na de tekenen van de tijd, komt de Messias die wij verwachten. Wordt de gemeente thuisgehaald in heerlijkheid. En zullen de dingen op de aarde plaatsvinden zoals beschreven. Het is ontzettend boeiend. Maar kijk iets verder en leer van het verleden. En praat er met elkaar over. En vertel aan je buurman en je buurvrouw hier in de kerk wat je gevonden hebt. Zo interessant. Dat moet je eens lezen. Of dat moet je eens lezen. En dan mag je verbanden leggen. En er zijn ons tal van mensen voorgegaan die de tijd en de tijden hebben geproefd. Die geproefd hebben allerlei dingen die zich in kerk en wereld hebben afgespeeld en in de theologie. Ik noemde vanmorgen iemand, en daar wil ik mee eindigen, dokter Aalders, een hervormd predikant, die een prachtig boekje schreef, Theologie der Verontrusting, in de jaren 60. En die heeft prachtige dingen gezegd. Wat een analyse van de tijd. Wat een scherpe Bijbelse aanduidingen van wat er in de wereld van vandaag gebeurt. Dus ze zijn onder ons. Alleen wij moeten het ook nog aanschaffen en lezen. Of lenen in de bibliotheek. Ik wens je God zegen. Investeer in uzelf. En doe er iets mee. Daar word je rijk van. Daar word je blij van. Dan blijf je geen pessimist zoals koning Salomo in dit boek. Maar dan word je een optimist omdat je weet het beste komt nog. Amen. We gaan samen zingen. 608. 608, versen 1, 2 en 3. En dan hebben we daarbij de collecte voor het bouwfonds.
Thank you.
willen samen danken. We danken u, Hemelse Vader, dat we mogen leven bij een open Bijbel. En dat we een lied kennen dat zegt dat u een gids bent op ons pad en dat uw woord is een lamp voor onze voet. En we bidden u dat het ook zo zal zijn en niet alleen maar een woord. Maar dat we met het licht van uw woord schijnen in deze wereld en zien wat er gebeurt om ons heen. Zien wat er gebeurd is in het verleden en wat er gebeuren gaat in de toekomst. En we danken u, Heere, dat we mogen leven dwars door alle moeite, tranen en smart heen van deze wereld. Dat het zien van ook de toekomst voor deze wereld alleen maar smart is en oordeel en verschrikking in die tijd van die grote verdrukking. Maar dat dwars daardoorheen uw genade doorkomt. En dat we mogen leven op die uitkijktoren van de Bijbel. En mogen zien in de verre toekomst en in de nabije toekomst. En mogen weten wat er gaat gebeuren. Dan hebben we een woord voor de wereld. Voor onze ongelovige buren. Voor onze collega's. Heere, zegen zo in ieder van ons. En help ons om zo de dingen te zien. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen lied 400. En dat is Liefde was het. We zingen het eerste couplet, dan de zegenbede en dan het tweede couplet. Zo mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde, onuitsprekelijke liefde van God en de inwoning in de kracht van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid en majesteit. En dan zullen we Hem zien. Halleluja, wat een dag. Amen.